Welkom bij een nieuwe aflevering van De Eindbestemming. We hebben weer een gast. Ik vind het ongelooflijk tof. Ik zeg, ja. Brenna, introduceer hem alsjeblieft.
Ja, ik ben eigenlijk ook ontzettend blij dat jij hier bent. Michael de Wee. Goedemorgen. Ja, voor ons is het inderdaad morgen. Michael is mijn leermeester. 26 jaar geleden heb jij mij het vak van verzorgen geleerd. En van wie kun je het anders leren dan van broeder de Wee?
Zo noem ik het.
Ja, precies.
Ja, maar dan kom ik natuurlijk meteen met de vraag. Waarom is het broeder de Wee geworden?
Ja. Wij hadden met verzorgen vroeger, ik weet niet of dat nu nog steeds bij jullie is, witte jassen aan. En ja, broeder was gewoon broeder de Wee.
Ja, precies. Ja. Maar dat had niet specifiek met geloof te maken. Of
als ik hem app, zeg ik ook altijd broeder. Ja, dus ja. Michael, ontzettend leuk dat je
er
bent.
Ja, zeker.
Ja, dankjewel. Ook dat je tijd wil vrijmaken voor ons. En wij gaan het dus vandaag hebben over het verzorgen van overledenen. Dat is natuurlijk ook een vraag van onze luisteraars, hè, die ze ingediend hebben via de mail. Mm-hmm. En broeder, stel je even voor.
Nou, mijn naam is Michael de Wee. En dat broeder de Wee komt eigenlijk uit het verhaal dat ik ooit werkte voor een bedrijfje. Dat heette Broeder de Haard BV. Dat was van Theo de Haard.
Ja.
En ik werkte bij hem als zijn enige vaste kracht. En dus ik werd broeder de Wee. En dat was, dan hebben we het over 1993 tot en met 96, zeg maar. Was die periode. En zo, dat is eigenlijk een soort geuzennaam. En dat zo heet ik nog steeds. En ik noem mezelf eigenlijk ook zo. Ik neem de telefoon op met broeder de Wee.
En zo sta je dus ook bekend in de uitvaartwereld.
Ja, precies. Ja. En anders is het die man met die staart en die baard. En dan, en dan weten mensen het ook. Vooral nabestaanden. Is die meneer met die staart er nog? Ja. Enzovoort.
Ja.
Nou, nogmaals, fijn dat je dus inderdaad bij ons zit. En we beginnen behoorlijk losjes. Want dat is alleen maar fijn om zo'n stemming te hebben in de podcast zelf. Ik ga gewoon met een belangrijke vraag bestellen. We beginnen met Michael. Wat vind jij het belangrijkste aspect in het werk van het verzorgen van de overleden? Wat vind jij het mooie, het belangrijke daaraan?
Nou, je moet als verzorger eigenlijk beseffen dat je in een dienende staat staat. Mm-hmm. Je dient de nabestaanden. Dat wil dus zeggen dat het niet de ego-show van jou moet worden, maar je doet het voor die nabestaanden. En dus als nabestaanden ook iets niet willen, dan moet je dat respecteren.
Ja.
Je staat daar voor de nabestaanden. Je maakt eigenlijk een herinnering van iemands opa of iemands dierbare.
Ja.
En het is niet zo dat je diegene hoef je niet tot leven te wekken. Of tot men weet natuurlijk dat diegene is overleden. Maar wat je probeert is het te verzachten. Ja. Dus als iemand er heel mooi en keurig verzorgd uitziet, dan geeft dat verzachting aan de nabestaanden. En daarvoor diegene doe je het. Eigenlijk ben je niet zozeer die persoon aan het verzorgen die overleden is.
Nee.
Maar het beeld voor die nabestaanden.
Het is meer voor de nabestaanden.
Het gevoel dat diegene met respect en eerbied keurig verzorgd in de kist ligt. En niet eigenlijk in de kist gedeponeerd is, zeg maar. Met liefde en zorg omgeven. Dat klinkt misschien overdreven, omdat natuurlijk het is ook een business, de uitvaart.
Ja.
Maar je moet het ook met een klein beetje liefde doen. Want dit is een gevoelsvak.
Dus dit is vanuit passie, lijkt me toch?
Absoluut. Dit kan niet another day at the office zijn. Dat mag het niet. Dan moet je weg uit deze business. Ja. Als je er zo in staat. Ja. Je moet het met gevoel doen. En als dat er niet meer is of je hebt er geen zin meer in, dan moet je weg.
Ja.
Het is echt elke keer en elk overledene, al die overledenen, morgen, overmorgen, ieder overledene zo benaderen.
Ja.
En als je niks aan iemand kan doen omdat hij te slecht is, dan is dat maar zo.
Ja.
En als nabestaande bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat er niks gebeurt, echt helemaal niks, dan moet je dat ook eerbiedigen.
Ja.
Dan is dat de wens.
Zijn bijvoorbeeld de meest voorkomende verzoeken van nabestaanden?
Meestal vaak hoe het haar zat. Hè. Dat betekent heel veel. Als het haar totaal anders zat dan bij het leven, dan is het diegene vaak niet meer, vindt men.
Mm-hmm.
Dus we krijgen heel veel verzoeken van het haar moet op een bepaalde manier. Nou, dankzij internet kunnen we nu gewoon foto's krijgen. Dat kon vroeger niet. Foto's krijgen van zo zat het. En let op, de snor was zo. Of zat altijd krullen, zat make-up. En hier een kleurenfoto, zodat je de make-up goed kan zien. We willen het graag een beetje zo. En heel vaak verzorgen we met nabestaanden samen. Dat is ook dat komt vroeger ook wel, maar dat gebeurt nu gewoon steeds meer. Nu zijn mensen daar bewuster van.
Mm-hmm.
En bieden het ook actiever aan en zo. En dan kun je gewoon samen overleggen van ze was altijd zo en zat altijd dit. Of mag ik misschien zelf de make-up doen? Vragen mensen wel eens. Nou, natuurlijk, doe dat vooral. En dan heb je, zie je dat omdat mensen zelf iets kunnen doen, zelf iets kunnen veranderen, dat geeft die mensen eigenlijk veel meer rust.
Ja, precies.
Eigenlijk begeleid ik het alleen maar. Ja. Het gaat eigenlijk allemaal vanzelf dan. En dan is het ook, zijn mensen ook veel rustiger aan het einde van de verzorging dan hoe ze binnenkwamen. Eigenlijk.
Ja, nou, dat wil ik eigenlijk net vragen. Want voor mij is het ook voor de nabestaanden zelf een behoorlijk emotionele belevenis. Wat je dan meemaakt. We zorgen van iemand die overleden is en ook een dierbaar bij jezelf. Ja. Dus dat is voor jou denk ik ook wel een behoorlijke, iedere keer een andere situatie met mensen die je tegenkomt.
Ja, maar dat is juist wat ik aantrekkelijk vind in dit werk. Het is geen dag hetzelfde, geen familie is hetzelfde. Dat vind ik juist heerlijk. Want ik zou er niet tegen kunnen om elke dag exact hetzelfde te doen. Dus dat het zo verschilt en dat je de hele tijd je aanvoelend vermogen moet gebruiken. Hè. Dus iedere keer ontmoet je familie en die zijn zoals ze zijn. En daar log ik op in, hè. Daar zoom ik op in en dan baseer ik mijn handelingen en mijn reactie op eigenlijk. Dus ik word een beetje van hun eigenlijk.
Ja, precies. Je maakt er gewoon één geheel van met hun erbij.
Ik weet al niet eens hoe het gaat straks, maar dat zie ik wel als ik die mensen en dan is het, gaat het zo.
Ah, mooi. Ja, zeker.
Broeder, ik heb ook een aantal vragen. Maar misschien is het handig dat jij eerst uitlegt aan de luisteraars wat precies jouw werkzaamheden zijn als verzorger.
Ja, het verzorgen van overleden. Hè, dat is dus niet. Vroeger had je in de verpleging natuurlijk ook een bepaald soort verzorging. Dat noemden ze afleggen. Maar het is nu veel meer inderdaad. Je beseft het goed voor wie je het doet. En daar richt je handelingen op. Dus dat wil niet zeggen dat elke overledene exact alle handelingen krijgt die er zijn. Dat hangt maar van die overledene af en van de wens van de nabestaande. Dus verzorgen, dat kan van alles wezen. Iemand kan bijvoorbeeld al helemaal gekleed en verzorgd zijn in een hospice door de familie al of door de verpleging daar. Dan hoef ik alleen maar de mond en de ogen en de haren een beetje nog te doen en dat is het dan. En soms heb je iemand die is zwaar bevuild en die moet je dan vanaf dat moment helemaal verzorgen tot die schoon en gekleed en keurig als een slapende heer of dame in de kist ligt.
Ja, mijn ervaring is van toen ik met jou werkte, is dat wij alle overledenen echt van top tot teen altijd wasten en dan mooi gingen maken en aan gingen kleden. Ik heb dat nooit ergens meer gezien.
Nee, dat klopt.
Dat doe jij. Ik doe het dus ook nog steeds. Maar dat kom je niet heel vaak meer tegen.
Nee, het is vaak wat je eigenlijk het meeste ziet, is dat mensen aangekleed worden, punt. Hè, dus niet allemaal gewassen. Nee. Tenzij er echt iets is waar je wel moet wassen, zeg maar. Maar doorgaans wordt er eigenlijk niet gewassen, dat zie ik. En dan alleen maar aangekleed, wel geschoren als het nodig is.
Ja, is dat een soort van gemakzucht of niet?
Het is ook een beetje voor tijdwinst en bocht afsnijden, zeg maar. Want heel veel mensen vragen dan af met hoe ik verzorg. Van waarom moet ik dat doen? Waarom moet ik wassen? Mm-hmm. Voor wie? Dus je ziet dat een aantal mensen dat helemaal niet als nodig vinden. Maar ja, ik moet ook niet zeggen, ik was ook niet iedereen standaard. Hè. Het is geen stramien waar ik in zit, wat heel erg moet. Maar als het nodig is inderdaad, dan was ik diegene wel. Zeker als ik met nabestaanden ga wassen, let ik wel op dat soort details. Omdat je, als iemand gewassen is, dat merk je dan toch. Dus je komt in een ruimte waar die overleden is en je ruikt of een oude zure luier, zeg maar, of een beetje een zweetgeur nog van het lijden voor het sterven. En als iemand was, dan heb je toch een opgeruimder gevoel. Dan kom je binnen en denk je, dus het ruikt toch fris. En je weet eigenlijk niet eens waarom het frisser ruikt.
Mag ik daar nog even een vraag op staan? Misschien dat ik denk dat veel luisteraars die vraag toch ook hebben. Het wassen van de overledenen. Dat is letterlijk en figuurlijk van top tot teen.
Ja, water en zeep.
Ja.
Ja, dus zeker ook het gebied waar de luier zat. Hè, waar ontlasting kan zitten. Of bloed soms zelfs. En oud bloed. Als iemand heel veel bloed bij zich had. En het is al van een paar dagen oud. Dat ruikt een beetje als poep. Datzelfde soort geurtje. Nou, als iemand wast, is dat allemaal weg. Hè. Mensen vragen wel eens aan mij. Van, hoe kan je dat toch doen, dat werk, als het iemand zo vies is?
Ja.
Dan zeg ik, het eindigt. Die viezigheid eindigt. Je wast iemand. En daarna is iemand schoon. En dat is eigenlijk een soort positieve route.
Het eindigt in schoonheid.
Ja, ja. Dat is een mooie titel van het boek.
Ja. Inderdaad. Ja. Okay. Eindigt in schoonheid. Het eindigt in schoonheid. Ja. Ik wil toch ook wat, als mensen met mij praten over de uitvaartverzorging, dan krijg je altijd van die clichévragen, wat vaak ook broodje aap verhalen zijn. Die wil ik toch even benoemen en met jou bespreken, zodat die voor onze luisteraars in ieder geval uit de wereld zijn.
Mm-hmm.
En dat is bijvoorbeeld, Er wordt mij heel vaak gevraagd, oh, breek jij ook botten? Michael, breek jij ook botten?
Nou, als ik botten had moeten breken voor mijn werk, dan had ik 2 keer zo breed geweest. En ik ben al zo breed.
Ja.
Dus dat is dan, ik heb nog nooit botten gebroken. Dat is ook echt. En dat mag ook eigenlijk helemaal niet, want dan verander je iets aan het lichaam. Dat valt onder schennis.
Ja. En dat kan ook eigenlijk. Dat is ook
nou, dan moet je echt
he?
met een man of drie... Dat kan helemaal niet. En dat is ook helemaal niet nodig. Nee, de lijkstijfheid, de rigor mortis... Dat is, zit hem alleen maar in de spieren. Hè? En voor het kleden heb je eigenlijk alleen maar soepelheid nodig bij de ellebogen en de schouders. En je kan gewoon de spieren rekken en strekken. Het zit hem ook alleen maar in de spieren.
Het is een soort oefeningetje die je doet. Hè?
Ja, het is net als met kramp. Zeg maar. Je trekt de spieren een beetje de andere kant op. Gewoon met beleid. En daarna is er soepelheid. En dan kan je iemand gewoon aankleden. Dat is aan de hand.
Nee, precies.
Nou, ik vind het wel een goede vraag van je. Want dat broodje aapvaas, als je het mooi noemt, dat gaat inderdaad nog steeds de ronde. Want ik krijg ook nog eens de vraag uit van verzorger. En, maar bij de verzorging breken jullie toch botten? Nou, ik ben blij dat je dat eventjes benadrukt dat het dus absoluut niet het geval is.
Nee, dat mag ook niet. Dus de wet mag het ook niet. Je verandert dan een lichaam, dat mag niet.
Nee. Dan is het volgende wat vaak aan mij gevraagd wordt, is het dichtstoppen van de overledene.
Ja,
nou, vertel jij daar maar eens wat van.
Nou, dat is, daar is heel veel over te vertellen. Maar we doen niks standaard qua dat. Hè. Vroeger met het ouderwets afleggen door verpleging deden mensen dat. Opstoppen van de anus om te zorgen dat er geen ontlasting meer uitkomt.
Nee.
Dat is eigenlijk vreselijk achterhaald, want het is helemaal niet nodig. Nee. En alleen als er echt een reden voor is, hè, omdat iemand op drugschip gaat of iemand verliest daar heel veel bloed of vloeibare ontlasting, eet smakelijk. Dan kun je een reden hebben om het wel te willen remmen met opstoppen. Maar dat is echt een uitzondering. En van de 10 verzorgingen doe ik er 9,9 keer niet opstoppen, omdat het niet nodig is.
Nee,
je wast iemand, maakt iemand schoon. En daarna krijgt diegene een incontinentiebroekje aan. Om te zorgen dat je tijdens het kleden niks verliest in de kleding. En dat is het eigenlijk. En voor de rest kun je concentreren op andere zaken.
Gaat het ook voor mensen die heel veel vocht vasthouden bijvoorbeeld? Die helemaal
dat zit gewoon vaak in de spieren of in de benen. Ah, ja. En dat gaat dan helemaal niet via de natuurlijke uitgang naar buiten, zeg maar. Dat moet dan echt in de ingewanden zitten. Maar als het in de buikholte zit, al het vocht, of in de spieren, door de IC-vocht, dat komt niet daaruit. Dus dat zit gewoon in de spieren zelf.
Het dichtstoppen van de mond, want dat was natuurlijk met het afleggen in de zorg wel zo ook. Dat gebeurt nu ook niet meer heel veel, hè?
Nou, dat is vaak, als daar heel veel vocht uit komt, zijn er middelen om dat te remmen. Dus je hebt verschillende methodes, maar dat is allemaal vrij technisch.
Ja, we hoeven niet in de detail. Nee.
Maar er zijn methodes voor om dat te stoppen. Soms heb je dat ook nodig, omdat er natuurlijk gasontwikkeling is in de buik en in de wanden, in de maag eigenlijk. En dat wil natuurlijk naar buiten. De kortste weg is via de slokdarm. En je wil niet dat tijdens de opbaring vocht uit de mond of de neus komt. Of bloed. Dus daar zijn methodes voor om dat te stoppen.
Ja. En het sluiten van de ogen en het sluiten van de mond. Kun je daar iets over vertellen? Want dat is ook echt een vraagteken bij nabestaanden die we spreken. Maar ook gewoon mensen zo van... Hè? En we maken natuurlijk een informatieve podcast, dus waarom zouden we dit niet bespreken? Het sluiten van de ogen en de mond. Kun je daar iets over vertellen?
Ja. Nou ja, we gebruiken veel vaseline om de huid te verzachten. Hè. Dat doen we bij de lippen van de mond, zeg maar. Hè. Daardoor blijven ze ook in de kleur die ze waren, die lippen. Als je dat niet doet, drogen de lippen uit en dan krijg je hele harde, donkere lippen. En dat kun je niet meer zacht maken als het eenmaal uitgedroogd is. Dus we doen al bij overbrengen al vet maken met vaseline. En ik doe bij het verzorgen, dan doe ik dat nog een keertje netjes over. Dat alles wel goed vet gemaakt is. En dat doe ik ook met de randen van de oogleden. Want dat is ook natuurlijk een rand van een opening. En dat kan ook uitdrogen. En dan zie je ook zo'n rood randje op het ooglid. Als iemand helemaal uitgedroogd is. Dus om dat te voorkomen maken we dat ook een beetje vet.
Ja, precies.
Dus ogen doen we vaak sluiten met een beetje vaseline dan. Maar ook met een oogkapje. Dat is een soort lensje wat op het oogbol komt.
Mm-hmm.
Een oogbol droogt uit na overlijden. En dat zakt ook een beetje in. Dat ingezakte oog een beetje te maskeren. Doen we een soort lensje op de oogbol. Die bolling onder die oogleden nog blijft zoals het was.
Anders
ziet iemand er helemaal zo vergaan uit in no time. Dus dat doen we met de ogen. En de mond sluiten, daar zijn verschillende methodes voor. Tegenwoordig vragen we altijd toestemming aan de nabestaanden of we de mond mogen sluiten met een binnensmondse hechting. Dat gebeurt met een klein draadje. Dat kun je eigenlijk niet echt goed in woorden uitleggen. Dat moet je eigenlijk eventjes zien of met een diagrammetje of wat dan ook. Maar dat kan met een hechting gebeuren. En als mensen echt zeggen van ben je bezodemieterd? Dat wil ik niet. Er is al genoeg in mijn vader geprikt. Dan kunnen we andere manieren van sluiten, zoals een kindersteun of een handdoekrol onder de kin. Als mensen zeggen willen dat die mond met rust gelaten wordt, dan doen we het op die manier. Er zijn alternatieven, maar mits het netjes gebeurt en mits het gebeurt zoals het hoort, is mondsluiten eigenlijk het mooiste, want het lijkt er net, ziet er net uit.
Ziet er heel natuurlijk uit.
Ja, alsof diegene zijn eigen mond dicht houdt en niet dat die dicht wordt geforceerd.
Ja, precies.
En met kindersteun zie je een beetje, dat wordt het wel een beetje geforceerd. Dus een goed geplaatste hechting in de mond, dat ziet er eigenlijk gewoon heel goed uit, heel natuurlijk. Dat is eigenlijk, dat geniet ook de voorkeur. Mits het goed gebeurt nogmaals, dan heeft dat het beste resultaat.
Als je niet weet, zie je het ook niet.
Precies, en zo hoort het ook. Goede hechting, daar zie je niks van. Ik wil ook dat als ik het heb gedaan, dat ik het niet meer kan zien. Dat is het criterium. Als ik het niet meer kan zien, dan is het goed.
Ja. Ja. Jij zei net al van, een te lang verhaal om erop in te gaan. Maar je kunt tegenwoordig op YouTube eigenlijk bijna alles terugvinden. Ook het sluiten van de mond. Hè?
Okay,
wat vind jij daarvan? Dat je eigenlijk tegenwoordig alles op internet kunt opzoeken. Hoe wij ons werk doen. En trouwens, dat geldt natuurlijk voor alle vakgebieden. Maar alles kun je nazoeken op TikTok, YouTube. Nou, in ieder geval op het net. Wat vind jij daarvan?
Nou ja, dat vind ik prima. Want als de vraag er is en je wil het weten, dan kun je het vooral opzoeken. En dan zou ik zeggen, doe het. Ondervind het. Zoek het inderdaad op. En als je het niet wil weten, ga je er niet naar zoeken. Nee, en zo zie ik het meer. De keuze is er om het te kunnen zien als je het wil. En als je denkt van dat gaat me te ver, dan laat je het lekker liggen. Ja, ik heb eerlijk gezegd het zelf ook nog nooit opgezocht. Maar omdat ik weet hoe het gaat, ik zie het in de praktijk.
Precies.
Dus, maar je doet niet anders.
Dat het vindbaar is natuurlijk prima. Je hebt een vraag, het antwoord is te vinden. En dat is wat er mooi is aan internet. En als je het niet wil zien, de groeten.
Die keuze is helemaal bij jezelf inderdaad. Ja.
En laat het zo,
Andere, echt een totaal andere vraag is, ik weet dat jij een begenadigd tekenaar bent, maar wat doe jij? Want kijk, jij doet dit natuurlijk al heel lang, meer dan 30 jaar. Wat doe jij om, je werk te vergeten is misschien wat overdreven, maar om het los te laten?
Nou ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel, hoef ik niet zoveel moeite voor te doen. Ik merkte al vanaf dag 1... dat als ik naar huis ga, dan laat ik het waar het is, hè? De spanning, zeg maar. Het werk, ik weet exact wat ik sta te doen, voor wie ik het sta te doen, wanneer ik het sta te doen. En ik neem het eigenlijk nooit mee naar huis. En wat niet wegneemt, dat je wel eens nadenkt over je werk.
Tuurlijk.
Je kan een enorme goede klik hebben met nabestaanden, dat je gewoon echt als vrienden uit elkaar gaat, soms met een knuffel zelfs. Nou, dat is natuurlijk hartverwarmend. Dat doet je natuurlijk goed, ook al doe je dit werk 100 jaar, dat maakt niet uit. Dat is elke keer toch weer een hele mooie beloning. En dat neem je weer naar huis in de positieve zin. Soms heb je ook wel eens vervelende mensen. Maar dat laat ik dan daar. Want die mensen zijn natuurlijk niet in hun opperbeste staat. Nabestaanden. Die hebben natuurlijk al wel wat meegemaakt. Geen wonder dat ze misschien een beetje kribbig zijn. Chagrijnig. Dat mag natuurlijk. En dat zeg ik ook wel eens tegen mensen. Voel wat je voelt. Het is goed. Dat is gewoon hoe het is.
Maar ik denk ook als je zo open stelt naar die mensen toe. Dat ze daar ook heel, hoe kribbig ze ook zijn. Daar vaak ook wel begrip
exact,
voor hebben.
Exact. En ontspannen ze na verloop van tijd. En dan merken ze toch inderdaad dat je oprecht in je werk staat. Je luistert ook oprecht. Je respect is oprecht. Mm-hmm. En onvoorwaardelijk. Dus niet dat je respect voor mensen hebt. Alleen maar als die je respect teruggeven. Nee. Het is onvoorwaardelijk. Die mensen zitten al niet in hun opperste beste in deze situatie. Want ze zijn iemand kwijt waarvan ze houden. Dan ben je natuurlijk niet je sociale, gezelligste versie van jezelf, zeg maar. En dat weet ik en dat respecteer ik eigenlijk ook. Natuurlijk mogen mensen eventjes uit en doen zijn. Mogen even kwaad zelfs soms. Zelfs als iemand in het ziekenhuis is overleden. En ze hebben daar zo'n vraagtekens bij. Ja. Of die behandeling wel zo goed ging. En nou is oma dood. En wel, Jasper zou nog kunnen leven. Had diegene in het ziekenhuis misschien beter op moeten letten. Dat kan natuurlijk gebeuren, zo'n situatie. En natuurlijk zijn ze dan boos. En dan laat dat lekker gebeuren. Want dat is ook een oprechte reactie. Elke emotie is daar. Wat je voelt is wat je voelt. Dat is eigenlijk precies.
Maar het belangrijkste is inderdaad je werk niet mee naar huis nemen.
Ja, maar er zit geen forcering bij. Hè? Dus het is niet zo dat ik het niet mee naar huis wil nemen. Omdat ik eigenlijk denk, kom maar op met die emotie. Dan vreet het ook niet aan me. Het is er en het is prima. Het is goed. Zo is het.
Nee, precies.
Mensen zijn zoals ze zijn.
En dan heb ik wel een andere belangrijke vraag die eigenlijk me opkomt bij de vraag van Brenna. Van Brenna, wat ze zegt. Dit is natuurlijk heel zwaar. Je hebt het over een oma die is overleden. Maar hoe ga je met kinderen om? Want je zegt net zelf, we zijn allemaal mensen. Hè?
Ja.
Dus geen robot.
Ja, je moet dus als je emoties voelt, je kan ook geraakt zijn door omdat je mee voelt met de nabestaanden. Mm-hmm. Door emoties kun je ook iets een beetje meevoelen dat je iets heel lief vindt hoe iemand het doet tegen zijn moeder of tegen zijn kind.
Ja.
Zeg maar. En met kinderen geldt hetzelfde eigenlijk. Soms raken mensen je niet nabestaanden, soms ook weer wel door de situatie of zo wat ze vertellen.
Mm-hmm.
En ik heb nu zelf een zoon van 13 en dan zeggen collega's ook wel eens van, goh, kan je dat dan nog wel als je een kind van dezelfde leeftijd krijgt die overleden is?
Ja.
En dan zeg ik ja, natuurlijk wel, want omdat ik nu zelf ouder ben, als je kinderen hebt, dan heb je gewoon meer te verliezen.
Ja.
Dat weet elke ouder. En je moet echt ouder zijn om dat te weten hoe dat voelt. En omdat ik dat heb, omdat ik dat voel, kan ik gewoon veel meer inleven in die nabestaanden die hun kind verloren zijn. De ultieme nachtmerrie natuurlijk. En daardoor ben ik nog meer gemotiveerd om die mensen oprechtheid weer en respect te ontvangen en te begeleiden in verzorging als ze het zelf willen doen. Of
ja,
als ze niks willen doen, dan doe ik het in hun bijzijn. Dat kan natuurlijk ook. Dus, maar ik zou nooit zeggen van ik kan deze verzorging niet doen, want het grijpt me bij de keel. Want dat gebeurt me eigenlijk nooit.
Nee,
mijn focus is zodanig dat ik gewoon weet, ik sta daar voor die mensen. Je staat in dienende stand. Je staat er voor hun. Zijn daar niet voor mij. Dus om die reden, ja, ik kan eigenlijk altijd dat werk blijven doen. Omdat ik er zo in sta eigenlijk.
Ja.
Focus.
En je gaf net ook aan van nou, ik doe het al geruime tijd. Zijn er nou dingen veranderd in die geruime tijd? Je zegt van echt van specifieke veranderingen bij de winst van de verzorging?
Ja, vroeger werd een uitvaart veel meer gedicteerd. Eigenlijk, hè. Zo gaan we dat doen. En dan hebben we het over begin jaren 90 en daarvoor natuurlijk. En nu wordt er veel meer geluisterd. Wat wil de nabestaande eigenlijk? Zo hoort het ook eigenlijk. Want die nabestaande is natuurlijk de baas. Niet wij. Wie zijn wij om te vertellen dat je wel links mag, maar niet rechts? Of,
ben ik volledig met je eens inderdaad.
Ja, en het is mensenwerk, het is gevoelswerk. Leef je eventjes in van als jij de nabestaande bent, zo moet je jezelf ook focussen. Hoe zou jij het willen? Jouw moeder, jouw broer, jouw kind ligt daar, of jouw oma, of wie dan ook. Hoe zou jij het willen hebben als jij die nabestaande was en de professional staat tegenover je? En, nou ja, dan heb je daar natuurlijk ideeën bij. Nou, welkom in deze wereld van de uitvaart. Zo moet je erin staan.
Precies. We gaan het doen zoals jij het wilt en dan gaan we samen voor zorgen dat het zo gebeurt.
Uniek toegespitst op diegene. Wie diegene ook is.
Helemaal goed.
Over ons vak. Er zijn op het moment heel veel mensen die zeggen van, oh, dat wil ik ook. Heb jij een boodschap voor mensen die dit vak in willen en dan ook specifiek het verzorgen van overledenen?
Ja, als je het gevoel hebt van dit wil ik ook, nou dan zit het in je en dan dat voel je niet voor niks. Als je dat denkt. Als iemand denkt van, goh, ik wil een beroep hebben wat sensationeel is, dan sta je er verkeerd in. Maar als je gevoelsmatig denkt, god, dat lijkt me eigenlijk hartstikke mooi. Ik wil daar eigenlijk ook in werken. Als je dat gevoel al van jezelf hebt, ga vooral solliciteren. Want dan zit dat in je. Hè? Als je dat gevoel hebt. De motivatie om dit werk te doen moet je eigenlijk al hebben. En techniek is wat je leert als je het gaat doen on the job. Hè? Dan leer je de trucjes en de foefjes en de dingetjes. En hoe het nou werkt met het menselijk lichaam. Maar motivatie is alles.
Precies.
Als je geen motivatie meer hebt, dan moet je er ook uit. Zeg maar. Dan werkt dit niet. Dit werk kun je alleen maar doen als je het wil doen. En niet omdat je het moet doen.
Nee, precies.
Als de baas tegen je zegt, je moet het zo. Je moet het zo willen doen. Dat is de enige reden waarom je dit überhaupt kan volhouden. Hè? Omdat het achter de schermen natuurlijk wel zo'n heksenketel is. Dat het gierend druk is. Of soms helemaal niet druk. Dat er helemaal niks te doen is. Zo gaat het in ons vak. Motivatie houdt je op de been.
Ja, precies.
Geef je energie. En de reactie natuurlijk ook van nabestaanden. Als dat positief is. Nou, daar stijg je van op. Zeg maar. Dat is echt, daar doe je het voor eigenlijk. Iets gedaan hebt dat je iets kon betekenen voor diegene. Zo'n situatie ook nog.
Ja, ik vind ook overal waar zorg achterkomt, dus ook uitvaartzorg, maar ook bejaardenzorg, nou noem alle zorg maar op. Het is ook een soort roeping.
Ja.
Je moet het met je hart doen.
Juist.
En wat jij zegt, en met je ziel. En het is een roeping.
Authenticiteit. Ja, echt, inderdaad.
Precies. Ja. Ja, want dat is ook zo mooi, hè? Want zoals wij nu met elkaar praten, zo doe jij je werk, zo doe ik mijn werk. We blijven onszelf. Dat vind ik ook zo leuk.
Ja, je gaat ook uit van jezelf. Met nabestaanden.
What you see is what you get.
Je kan je wel toespitsen op hoe die nabestaanden zijn. Maar je gaat uit vanuit jezelf. Daar handel je van. Je zit dus niet in een rol. Je neemt dus niet een rol aan. Want dan kun je daar ook weer uitvallen als je ergens van schrikt bijvoorbeeld.
Exact. Een toneelstukje spelen kan iedereen.
Juist. En mensen voelen het dat je een toneelstukje speelt. En dat is ook weer, heeft ook met je dat oprechte respect te maken. Als je vanuit jezelf dus instaat. En dan ben je ook betrokken vanuit jezelf, oprecht betrokken. En niet gespeeld betrokken. Dat voelt als nep. Nou, dat zou ik zelf ook vreselijk vinden. Ik wil gewoon iemand hebben die het ook meent wat hij zegt. En me geen bullshit verkoopt. Als ik nabestaande was.
Precies.
En zo sta ik er ook. En ik verkoop mensen geen bullshit. Ik draai het ook om. Als ik u was, zeg ik wel eens tegen nabestaande. En u was mij. En laten we dan de zaak zo eens bekijken. En zo kom je eigenlijk, heb je een reality check.
Maar dan zit niemand te wachten op onzin en gemaakte precies. dingen nee. op zo'n situatie. Het is alleen maar inderdaad de authenticiteit die extreem belangrijk is.
Ja.
Ik ben bijna toe aan denk ik wel de laatste vraag. Ik zit gewoon behoorlijk ademloos te luisteren. Dus het gaat behoorlijk snel in deze podcast. De vraag die wij aan alle gasten stellen die bij ons komen. Wat is nou het meest bijzondere of het meest speciale wat jij in al die jaren hebt meegemaakt?
Ja, dat is nogal wat.
Het meest bijzondere, hè?
Maar dan ook het meest bijzondere, ja. Dat kan op verschillende levels bijzonder zijn, zeg maar. Mensen vragen wel eens bijvoorbeeld of ik wel eens misselijk ben geworden. Of dat iets te vies was. En ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, nog nooit. Ik heb nog nooit de neiging gehad om over te geven wat andere collega's nog wel eens hebben gehad. Ik heb dat nog nooit gehad, ook al was een bepaalde situatie heel erg smerig. Ja, omdat je weet dat je straks eruit bent uit die situatie. Hè, als je in een huis staat waar iemand al een paar maanden hebt gelegen, zeg maar. Er is nog nooit iets, omdat ik weet dat ik kom er weer uit.
Ja.
Dus ik, dan hou ik me even in of dan adem ik even wat oppervlakkiger. Dus, maar ik kan niet echt zozeer een bijzondere situatie herinneren. Ja, de Bijlmerramp heb ik meegemaakt. Dat was heel bijzonder. Want,
ja, dat geloof ik.
Want al die mensen van toen, die waren allemaal op het ongeveer hetzelfde moment overleden. Dat is een heel raar besef.
Mm-hmm.
Dat je nou een tientallen overledenen ziet. In een mortuarium. En die zijn allemaal bij dezelfde seconde ongeveer overleden. Met een enorme klap. Ja, dat was wel echt een. Dat was, vond ik echt een bijzondere situatie. Het was ook echt wereldnieuws. Net als ook met corona trouwens. Dat is ook een bijzondere tijd. En daar ben je onderdeel van. Maar dan wel op een hele bijzondere manier. En omdat je iets kan betekenen ook weer. In zo'n situatie. Want normaal ben je iemand die thuis zit en het nieuws ziet. En denkt over het erg. Maar je kan niks doen. In dit vak kan je wat doen. Dat geeft ook weer een beetje voldoening. Je kan iets betekenen in de
precies,
positieve
zin. Precies, je kan er deel van uitmaken en je kan er je bijdrage aan leveren.
Ja, verzachtend. Dat is echt, hoe je het zegt. Dat geeft een goed gevoel. Ja, voor de rest, het is 34 jaar van bijzondere momenten. Ik kan niet echt zeggen dat specifiek.
Nee.
Maar de Bijlmerramp in de coronatijd was natuurlijk wel echt. Dat was wel apart.
Bijzonder. Wij gaan afronden, broeder. Ontzettend bedankt. Ik wil je sowieso bedanken dat jij mij het vak geleerd hebt. Hè, ik zei aan het begin al, als je van iemand het vak moet leren, dan is het van jou. Met
zal
al
ik
jou...
zelf dan niet zeggen. Maar dat
nee, maar ik zeg dat wel. Ja. En weet je, jouw kennis, jouw uitleg, jouw geduld. Want ik denk dat je al menig collega hebt ingewerkt daarin. En daar wil ik je toch nog, want het is al 26 jaar heb ik daar profijt van. Daar wil ik je toch heel erg hartelijk voor bedanken. En dankjewel voor je komst.
Ja, zeker. Daar wil ik je ook speciaal voor bedanken. Ja. Want ik vind het helemaal fijn dat je je tijd hebt vrij kunnen maken.
My pleasure,
om deze dag. En ik heb het vermoeden dat er nog wel wat vragen gaan komen van luisteraars. Mogen we dan ook bij je terugkomen daarmee?
Absoluut.
Dan doen we een tweede podcast
zeker
met
weten,
broeder
ja hoor. Hey Michael, dankjewel voor je tijd en geweldig. En ja, mocht je inderdaad vragen hebben als luisteraar, stuur gewoon naar dirkjan@uitvaartverzorgingeenmans.nl of
info@brennemolenaaruitvaartzorg.nl.
Dan gaan we het omkrijgen. En dan gaan we die vragen beantwoorden. Ja, tot zover de eindbestemming van deze keer. Nogmaals dankjewel, Michael. En
tot de volgende podcast.
Tot de volgende podcast. Dit was De Eindbestemming. Mijn naam is Dirk-Jan Eemans.
En mijn naam is Brenda Molenaar.
U kunt zich abonneren op De Eindbestemming. En wij zouden het erg leuk vinden als u een reactie achterlaat.
Heeft u vragen of ideeën over de podcast? Dan ontvangen wij dat graag. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.